Dat is het thema in onze gemeente voor deze kerstperiode. En in eerste instantie bracht dat bij mij iets boven van: heb je het begrepen? Als bij ons thuis iemand was die na een tijdje het begrepen had, dan zeiden wij: hij heeft het licht gezien. Hij heeft het begrepen. Ik denk, ja, wat moet ik daar nou mee? We zijn hier als christenen bij elkaar. Dan heb je het licht gezien. Want Jezus zegt: ik ben het licht der wereld. Die mij volgt, zal in duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Johannes 8, vers 12. Wat moet ik daar nog aan toevoegen? Ik denk, dat wordt het wel een hele korte preek. Maar toen ik daar langer mee bezig was, werd dat steeds breder. Hier zegt Jezus: ik ben het licht der wereld en het licht des levens. Maar wat is dat dan? Ik wil eerst met jullie gaan lezen in Numeri 21, vers 4 tot en met 9. En ik lees het uit de herziene Statenvertaling. Jullie kennen misschien de verhalen van school. Het volk Israël trekt door de woestijn 40 jaar lang. En het volk dat dwaalde regelmatig af. Begonnen ze te klagen: waarom zijn we eigenlijk weggegaan uit Egypte? Dat is hier ook. Toen trokken ze van de berg Hor naar de richting van de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken. Ze hadden keurig gevraagd of ze door Edom heen mochten. Ze zouden betalen voor het water wat ze gingen gebruiken, maar Edom had het hele leger gemobiliseerd en ze moesten er omheen trekken. Dat was een tegenvaller. Maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Het volk sprak tot God en tot Mozes: waarom heeft u ons uit Egypte laten vertrekken? Om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water. En onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Toen zond de Heer gifslangen onder het volk. Die beten het volk en er stierven veel volk uit Israël. En het volk kwam tot naar Mozes toe. Ze zeiden: wij hebben gezondigd. Want wij hebben tegen de Heere en tegen u gesproken. Bid tot de Heere dat hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes tot het volk, voor zijn volk. En de Heer zei tegen Mozes: maak u een gifslang, zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang, zet hem op een staak. En het gebeurde als de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. Ik vond dat als kind altijd hele spannende verhalen. Zo'n groot volk wat door de woestijn heen trok. Het regende manna. Ze hadden tenten en een tabernakel. Strijd. Daar gebeurde nog eens iets. Spannende verhalen en vaak ook mooie afbeeldingen die het nog meer tot de verbeelding deden spreken. Dan maken we een sprong in de tijd. En we lezen verder in Johannes 3, vers 14 tot 18. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Hier krijgt die geschiedenis uit de woestijn vele jaren later een vervolg. En Johannes zegt: de mensenzoon, in de Nieuwe Bijbelvertaling en in de herziene Statenvertaling staat zoon des mensen. Jezus moet verhoogd worden. En Johannes gebruikt hier dat beeld van die omhooggeheven slang uit de woestijn. Zo wordt Jezus verhoogd als zoon van mensen aan het kruis. Om vervolgens verhoogd te worden in de hemelvaart naar de hemel, naar God. De mensenzoon. Hier wordt duidelijk gemaakt dat Jezus mens was en als mens geleden heeft. Waarom? Waarom heeft Jezus geleden? En dat staat in vers 15. Omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon Jezus naar de aarde gestuurd, zodat niemand verloren hoeft te gaan. Er is redding uit deze situatie door Jezus. En zoals de slang gemaakt werd door Mozes, omhoog werd geheven en je keek ernaar, dan werd je gered. Je stierf niet. En zo kun je gered worden van de dood door op te zien naar Jezus. Door hem, zoals het hier staat geschreven, te verheffen. En eigenlijk stel je Jezus boven jezelf, boven je eigen ik. Maar er is wel een verschil. In de woestijn zagen we dat het volk zondigde, werd gestraft door God. Hij stuurde slangen op en af. Het volk kwam tot inkeer en Mozes vroeg God om redding. Toen bad Mozes voor het volk. En vervolgens kwam er redding. Genade van God. Wij leven in een andere tijd en ik heb geprobeerd die dingen eens naast elkaar te zetten. God heeft ons genade geschonken nog voordat we werden geboren. De uitnodiging ligt klaar. Jezus is naar deze aarde gekomen en heeft de opdracht van de Vader vervuld. Helemaal. En in het gedeelte wat we gelezen hebben, laat Johannes zien dat we niet op een soort T-splitsing staan. Een T-splitsing in ons leven. Zo van je kunt naar links of je kunt naar rechts. Je kan nog twee kanten op. Als mens zijn we eeuwig dood. De situatie voor ons mensen is bepaald. Je bent als mens verloren. Dat staat ook heel duidelijk in dat 18e vers. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Samengevat in, zeg maar, goed evangelisch jargon, als mens zijn we onder het oordeel. Eigenlijk zeggen we, als mens zijn we veroordeeld tot de eeuwige dood. Dat is de status van ons mens zijn, onze situatie. En we kunnen hier verandering in brengen door te kiezen, door te geloven in Jezus. Maar wat is dan dat oordeel? We lezen verder in vers 19 tot 21. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn. Misschien een wat lastige tekst. Maar zoals we begonnen en weten dat Jezus het licht van deze wereld is, en Satan de heer van duisternis is, dan zou je dat ook kunnen verwerken in deze tekst. En ik heb dat geprobeerd op die manier wat duidelijker te maken. En dit is het oordeel, dat Jezus in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan Jezus, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat Jezus en komt niet tot hem. Opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot Jezus. Op dat van zijn werken, dat wat hij doet of zij doet, openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn. Je zou misschien in eerste instantie kunnen denken, ik moet dus goede dingen doen. Goede werken die het daglicht kunnen verdragen. Zorg voor andere mensen. Je geeft aan goede doelen. Dat doe je toch met kerst. Tenminste, als ik in mijn brievenbus kijk en in mijn mailbox de berichten lees, dan zit het vol met brieven van allerlei organisaties die mij proberen duidelijk te maken met een persoonlijk verhaal of beelden van iemand die in nood zit en honger heeft, dat het goed is om geld te geven. En als je dan gegeven hebt, dan geeft dat een goed gevoel. En dat is kerst. Zo werkt het toch? Met kerst moet je goed zijn voor elkaar. Maar dat is niet wat er in dit gedeelte bedoeld wordt met het oordeel. Het oordeel is het moment waarop het licht verschijnt op de dingen die je hebt gedaan. Wanneer zichtbaar wordt wie je werkelijk bent voor God. En in de voorbereiding heeft dit gedeelte mij ook een andere kijk gegeven op dat begrip het oordeel. We maken het misschien zelfs wel eens te moeilijk. We worden niet meer veroordeeld in de zin zoals wij dat hier kennen. Als een soort van rechtszaak van ja, het kan de ene kant op, het kan de andere kant op. Het staat al vast. En in vers 17 staat dat de Heer Jezus niet naar deze aarde is gekomen om te oordelen, om af te keuren, maar om de situatie voor ons juist te veranderen. Doe je niets, kies je niets, dan ben je veroordeeld. En kies je voor Jezus, dan ben je vrij van het oordeel. Als je Jezus hebt verhoogd, Jezus boven je eigen ik hebt gesteld. Besef, lieve mensen, wat dat betekent voor deze wereld. Voor jou, voor de mensen om je heen. En Jezus spreekt ook over de dag van het oordeel. Dat klinkt wat onheilspellend, de dag des oordeels. En dat is het eigenlijk ook. Het is de dag waarop je keuze, je situatie onomkeerbaar wordt. En tot de eeuwigheid vast ligt. Nu heb je nog de tijd om Jezus te verhogen. Als je dit nog niet hebt gedaan. Nu heb je nog de tijd om daar verandering in te brengen. Wie heeft er op school lezen geleerd? Ja, je hoeft niet je hand op te steken, het is donker, dus. Maar dan ben je begonnen vaak met een soort leesplankje. Voor de ouderen onder ons, de bekende, Aapnoot en Mies. Ik ben iets later. Boom, roos, vis, vuur. Dat was alweer een generatie verder en ik weet niet wat het nu is. Maar het ging niet om die woorden. Want je wist wat een boom is, wat een schaap was. Het ging niet om die woorden zelf. Maar het werd gebruikt om je lezen en schrijven te leren. En ik denk dat is wat hier staat. Het gaat over je werken, wat je hebt gedaan. Maar er staat iets achter. Dat openbaar wordt, zichtbaar wordt, dat ze in God gedaan zijn. En ik heb het in de Nieuwe Bijbelvertaling daaronder gezet. Ik vond dat iets begrijpelijker. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij of zij doet. Het gaat niet, zoals bij het leesplankje, om die woorden. Het gaat niet om de werken die zichtbaar worden. Maar om de intentie, de motivering waarom je de dingen doet of hebt gedaan. Naast redding is het Gods verlangen dat Hij, Jezus, zichtbaar wordt in ons leven. Dat God door jou heen kan werken. En dit geeft, naar ik hoop, ook rust. Het gaat bij God niet om resultaten. Het gaat niet aan allerlei dingen waar je aan moet voldoen. Maar het gaat om het diepste motief. Wie heb je lief? En als je voor God hebt gekozen en vanuit die keuze leeft, dan zijn je werken uit God. Hoe ongemakkelijk, gebrekkig en moeilijk het ook voor jou kan zijn. Mogelijk doe je enorm je best, maar heb je het gevoel dat een ander het veel beter doet? Misschien veel meer kan betekenen voor een ander. Betere hulp geeft. Of misschien net het juiste moment kiest. Of heb je een moeilijke periode in je leven en komt er niets uit je vingers? En voel je je schuldig omdat je het laat afweten? Maar als je het uit God doet, dan hoef je niet bang te zijn dat ze zichtbaar, openbaar worden voor God. Want wat er eventueel niet goed aan is, wat niet goed gaat, waarin we voor ons gevoel tekortschieten, en wie doet dat niet? Daar ziet God zijn Zoon, Jezus. Alsof Jezus het gedaan heeft. Volmaakt. En hiervoor is Jezus naar deze aarde gekomen. En mogen wij kerst vieren. En dat is het licht des levens. Heb je het licht gezien? Ja. Dan heb je het werkelijk begrepen. Amen. Ik wil met jullie zingen met muziekteam Opwekking 7.